Broeders en zusters, ik wil u toch maar meenemen naar Handelingen 2 voor de gelegenheid. Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden, te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En ze ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen en ieder in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parthers en Meders en Elamieten en de inwoners van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienstmaagden en op mijn dienstknechten zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover. En tot zover deze schriftlezing. Van een schriftlezing, want dat was het feitelijk. Wanneer wij in dit hoofdstuk terechtkomen in Handelingen 2, dan, ik weet niet hoe u dat vergaat, maar ik ben mij altijd bewust dat over het hoofdstuk veel gefilosofeerd wordt en dat het eigenlijk bij velen ook zelfs de vorm van een mythe heeft aangenomen. Handelingen 2. Er was zelfs ooit misschien nog wel een of andere gospelgroep die zo heette, Handelingen 2. Ja, dat was zo, hè? Ja, goed. Nou goed, daar gaan we maar niet op in, hoe dat precies zit. Maar wat wij ons zouden moeten realiseren is wat hier nou werkelijk eigenlijk gebeurt. En dat blijkt dan gewoonlijk dan toch heel wat anders te zijn dan dan wat ik ons denk of dan ons verteld is. Mij gaat het er niet om zo nodig wat anders te zeggen dan anderen zeggen. Dat is niet de bedoeling. Maar het is toch goed dat we ons realiseren wat hier werkelijk gebeurt. En wat ik u dan meteen maar gewoon zeg, is dat in dit hoofdstuk, hier in Handelingen 2, er geen sprake van is dat de discipelen de Heilige Geest ontvingen, of welke gelovigen dan ook, of het moet geweest zijn na de toespraak van Petrus, nadat hij de uitnodiging deed en zei: bekeert u, vers 38, bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde, en gij zult de gave des, namelijk des Heilige Geestes ontvangen, want u komt de belofte toe en allen en uw kinderen en alle die daar verre zijn. En degene die zijn woord gaarne aannamen, werden niet alleen gedoopt, vers 31, maar zij ontvingen dus ook inderdaad deze Heilige Geest. En wat de discipelen betreft, daaraan voorafgaand, wel daarvan zou ik moeten zeggen, naar aanleiding van wat bij mij twee bladzijden eerder staat in mijn Bijbel, dat ze de Heilige Geest, wat het dan ook maar geweest mag zijn, dat ze de Heilige Geest ontvingen, niet op den Pinksterdag, maar op den Paasdag. Ik ben mij bewust dat velen van u zich dat wel bewust zijn, dat wel weet. Niettemin blijft het in het algemeen een onbekende waarheid. Ik weet niet waarom, men leest er gewoon overheen. Maar het is in elk geval zo dat in Johannes 20 de Heer Jezus op de avond van zijn opstanding, van eerste paasdag, dus bij zijn discipelen verschijnt in den opperzaal. Waarschijnlijk dezelfde plaats als waar men in Handelingen 2 was. 50 dagen later. Maar hij verschijnt bij zijn discipelen in de opperzaal. Hij kondigt hen meerdere malen het nieuwe verbond aan, al gebruikt hij de term niet. Maar hij zegt: vrede zij u lieden. Hij toont zichzelf, dat wil zeggen, hij toont de Messias. Want daar verschijnt de Messias dan, hè, voor het eerst aan hen, aan de discipelen, na zijn opstanding uiteraard. En daarna zegt hij weer: vrede zij u lieden, waarmee dus op zijn minst twee keer het verbond des vredes aankondigt, zoals dat beloofd was, al in Numeri, als ik me goed herinner. Maar in elk geval, hij kondigt het nieuwe verbond aan. Dat hoeft ons niet te verbazen, want wij weten natuurlijk dat het nieuwe verbond aanbrak door de opstanding van Christus, waarbij hij immers tot hoge priester en daarmee tot middelaar van dat nieuwe verbond werd aangesteld. Dat niet alleen. Hij herhaalde dus de uitdrukking: vrede zij uw lieden. En vervolgens zei hij in vers 21 van Johannes 20... gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook uw lieden. Zodat hier meteen over hun zendingsactiviteit gesproken wordt. En dan staat er: als hij dit gezegd had, dat wil zeggen, in verband met deze aankondiging, vrede zij uw lieden, en in verband met ik zend ook u, blies hij op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. En tenzij anders vermeld, zeg ik er altijd bij, want dat blijft altijd hetzelfde verhaal, tenzij anders vermeld, ontvingen zij toen dus de Heilige Geest. Op de dag van de opstanding van Christus kan trouwens niet missen, want, en daar raken we ook altijd een moeilijk punt, dat wil zeggen een punt wat waarover veel vooroordelen bestaan. Ik kan nooit anders, want die Heilige Geest is heus niks anders dan de geest van Christus, het leven van Christus, kortom, het is Christus. En meer hoeft er dan ook niet van gezegd te worden. Die geest is Christus. De Heer beloofde dat hij bij hen zou zijn en zelfs in hen zou zijn. En dat is wat hij nu inderdaad tot hen zegt. En wij leren bovendien, los van deze gebeurtenissen, leren wij in ieder geval in de brieven van het Nieuwe Testament, leren we uitgebreid, om met de woorden van Petrus dan maar te spreken deze keer, dat wij die geloven zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Want waar het om gaat is dat onze zaligheid vast ligt in Christus en dat wij door geloof deel hebben gekregen aan zijn opstandingsleven. En dat heet bij gelegenheid geest, al was het maar omdat geest de verzamelnaam is voor alles wat onzienlijk is. En moeilijker is het feitelijk niet. En daarom heet het de Heilige Geest. Ik ga er nou niet uitgebreid op in, want dan ben ik tot middernacht vermoedelijk bezig om te laten zien dat inderdaad allemaal zo in de schrift staat. Maar dat kan iedereen voor zichzelf ook gemakkelijk terugvinden. Ik denk altijd bij dit soort dingen, als je het een keer gezien hebt, heb je er nooit meer problemen mee, want je komt het steeds opnieuw tegen, bevestigt zich vanzelf. Door wie hebben wij de toegang tot de Vader? Die is makkelijk, want dan hoef je van niks te weten. He? Door de Zoon dus. Anders heette hij niet de Vader. We hebben toegang tot de Vader. Wel, hij heet Vader omdat men de toegang heeft door de Zoon, vanzelfsprekend. Dus we hebben, maar er staat dat de Heer Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is Johannes 14, diezelfde opperzaal, in de nacht dat hij verraden werd. Niemand komt tot de Vader dan door mij, de Zoon dus. Want dan ging de discussie daarover in Johannes 14. Weet je wel, was een van de discipelen die zei: toon ons de Vader. En toen zei de Heer Jezus: ja, ben je nou zo lang bij me, ken je me nou nog niet? Om het ingewikkeld te maken. Of juist niet. Maar in ieder geval, hij zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Later lezen wij in Efeze. Door hem hebben wij beiden, Joden en Heiden, door hem hebben wij beiden, door één geest, de toegang tot de Vader. Zodat de vraag is, ja, door wie hebben we nou toegang tot de Vader? Door de Zoon of door de Geest? En het antwoord is, hoe bedoel u? Dat is het antwoord, hoe bedoel u? Want dat is uiteraard volstrekt hetzelfde. Dat kan ik niet missen, want we hebben aan de andere kant die prachtige uitspraak, die ik ook altijd voor dat doel gebruik, uit Romeinen hoofdstuk 8. Waar immers gesproken wordt over de tegenwoordige positie van de gelovige, de wedergeboren mens bedoel ik dus. Waarvan gezegd wordt dat hij niet zou zijn of geleid worden in of door het vlees, maar door de geest. En daarvan staat dan in Romeinen 8 vers 9. Doch gij die de zijt niet in het vlees, maar in de geest. De geest. Zo immers, zo anders, de geest Gods in u woont. En het heet dus eerst geest en daarna heet het geest Gods. Dat kan niet missen. En daarna, maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, en er heet de geest Gods ineens geest van Christus, die komt hem niet toe. En dan, en indien Christus in u is, zo zijt gij niet in het vlees. Dat wil zeggen, er staat dan, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil. Maar daar komt het op neer natuurlijk. Zodat vier verschillende termen achtereenvolgens gebruikt worden ter aanduiding van hetzelfde. Namelijk geest, geest Gods, geest van Christus en gewoon Christus. Daar is ook niks moeilijks aan. En langs de andere route kom ik ook bij hetzelfde terecht. Want wat is er beloofd in het Oude Testament? Doe ik ook altijd. Wat is er beloofd in het Oude Testament? Ja, omdat het Pinkster is, zeggen we nu, de Heilige Geest. Toch? Maar wat was er beloofd? De komst van de Messias, de komst van het Nieuwe Verbond, de komst van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de komst van de zoon van David, dan wel de zoon van Adam, die zijn koning over Israël dan wel over de hele wereld zou oprichten enzovoort. En u en ik weten toch dat dat niet elke keer weer wat anders is. Maar dat het volstrekt gaat om de komst van één en dezelfde. Namelijk Christus zelf. Degene met eeuwig leven. Want als er iets beloofd was, was het eigenlijk eeuwig leven. Nou ja, volgens wat Abraham geloofde. Zoals vermeld in Romeinen 4. Eeuwig leven, leven uit de dood. En dat blijkt ook wel, want lezen wij nou die toespraak van Petrus, daar heb ik een andere keer al eens over gesproken uitgebreid, dus dat doe ik nou niet. Maar lezen wij de toespraak van Petrus, zal blijken dat hij weliswaar een schriftlezing pleegt over Pinksteren. Dat wil zeggen, hij zegt, dit is wat Joël gezegd heeft, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees enzovoorts. Maar zodra hij ophoudt met zijn schriftlezing, spreekt hij alleen nog maar over de Heer Jezus die opgestaan is uit de dood. En dat in overeenstemming met wat de psalmist in het bijzonder, dus David, heeft aangekondigd enzovoorts. En dat deze Jezus die gij gekruist hebt door God gesteld is tot Heer en tot Christus. Dus hij predikt de opstanding van Christus. Het is een paastoespraak op den Pinksterdag, denk ik altijd. En toen zei het volk, wat moeten wij doen? En toen had hij heel zijn toespraak met geen woord gerept over die kwestie van de Heilige Geest of zo. En toen zei zijn publiek, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En toen zeiden de mannenbroeders, namelijk Petrus, die zei, bekeert u en ieder worden gedoopt enzovoort. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dan zou je toch moeten zeggen, nou breek mijn klomp, want nou verandert die alsnog van onderwerp. Maar hij verandert niet van onderwerp. Want wat men zou ontvangen is dit leven van Christus. Trouwens, de doop die in water die ermee gepaard behoort te gaan, om zo te zeggen, is natuurlijk toch gewoon een uitbeelding van dood en opstanding. Dat was het altijd al trouwens en het is tot vandaag. Maar ik bedoel maar te zeggen, het is ook een illustratie van waar het om gaat. Wat gepredikt wordt, is dat men door geloof in de Heer Jezus Christus, die God uit de doden heeft opgewekt, deel zou krijgen aan hem. En dus aan zijn leven en dus eventueel aan zijn koninkrijk enzovoorts. En daarmee aan het nieuwe verbond waarvan hij de eersteling en middelaar was. Maar als Petrus die uitnodiging doet, dan noemt hij gewoon Heilige Geest. En daarna zegt hij, want u komt de belofte toe, de belofte. En allen die verder zijn, welke belofte? Die van nieuw leven, van eeuwig leven, die van een nieuw verbond, die van de Messias, die van de Heilige Geest, of hoe je maar genoemd mag worden. En daar gaat het maar om. Het is gewoon volstrekt één en hetzelfde. En vandaar ook dat ter gelegenheid van de opstanding van Christus, en dus eigenlijk, als het er helemaal over gaat, ter gelegenheid van de allereerste verschijning van Christus, want dat was wat het was, dan verscheen hij dan als degene die de dood had overwonnen enzovoorts. Verscheen hij aan zijn discipelen en ter plekke zei vrede zij uw lieden. Is uw lieden, had het trouwens ook kunnen zijn. Maar in ieder geval, er wordt dus op de dag van de opstanding van Christus inderdaad vrede aangekomen. De vrede van het nieuwe verbond. En als er staat, u komt de belofte toe, dan hoef je niet te vragen welke belofte. Want in de praktijk maakt het helemaal geen verschil. Op de dag dan van de opstanding van Christus verschijnt hij inderdaad aan zijn discipelen en kondigt vrede aan. En Petrus zegt er later van dat u komt de belofte toe, en hij zegt dat naar aanleiding van de opstanding van Christus. U komt de belofte toe en allen die er verre zijn, en men hoeft niet te vragen welke belofte, want fundamenteel is het gewoon altijd één en dezelfde. Steeds op verschillende wijze verwoord, maar gaat om één en hetzelfde, het tot stand komen van een nieuwe schepping. Door opstanding uit de dood, wedergeboorte dus. En hoe het dan geformuleerd werd en beloofd werd in het Oude Testament, dat is bijster interessant, omdat de verschillende aspecten daarvan beschreven worden. Maar fundamenteel gaat het wel degelijk om één en hetzelfde. Daarna kom ik terecht in Handelingen 1, want u hebt niks gezegd. Maar ik heb net gezegd van ja, op Pinksteren ontving men niet de Heilige Geest. Of het moet geweest zijn die lui die aan het eind van de toespraak, om zo te zeggen, tot geloof kwamen. Maar natuurlijk had u dan kunnen inbrengen de uitspraken uit Handelingen 1 bijvoorbeeld. In Lucas 24 staan ze ook. Waar de Heer tot zijn discipelen zegt in vers 8 van Handelingen 1. Maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dat was op wat we Hemelvaarsdag noemen. Dat was dus 40 dagen na de opstanding van Christus en na de eerste paasdag. En als je niet oplet, dan zeg je, nou, de Heer belooft hier toch dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. En dus hadden ze die nog niet ontvangen. En ze zouden de Heilige Geest dan ontvangen 10 dagen later op Pinksteren. Maar dan moet ik zeggen Dat niet zo is. Bovendien, dan blijven we dus met andere schriftplaatsen zitten die we niet meer begrijpen. We zouden deze namelijk beter moeten lezen. Daar staat niet, gij zult ontvangen de Heilige Geest. Toch? Daar staat, gij zult ontvangen de kracht. En dat is iets actiefs, een actieve kracht. Dat blijkt ook wel, het staat er allemaal bij. Gij zult ontvangen de kracht. Welke kracht? Nou, de kracht van de Heilige Geest. Van mijn part mag u ook lezen, namelijk de Heilige Geest. Maakt me echt geen verschil. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geest, die over u komen zal. En let vooral op die uitdrukking, want dat is de toelichting op wat de Heer hier exact zegt. Namelijk, gij zult ontvangen die kracht die over u komen zal. Dat komt van, dan wel het wordt bewerkstelligd door de Heilige Geest. Maar waar het om gaat, is die kracht zal over u komen. Of eventueel op u komen, wat toch hetzelfde is. En het idee daarbij is dat de Geest, de Heilige Geest of deze kracht, inderdaad de controle over deze discipelen zou overnemen. En dat is ook inderdaad wat wij in hoofdstuk 2 tegenkomen. Namelijk, wat daar gebeurt is niet dat ze de Heilige Geest ontvingen. Dat staat er trouwens ook niet. Wat er staat in hoofdstuk 2 is, vers 4... En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Zij werden vol met de Heilige Geest. Niet, zij kregen het eerste beetje van de Heilige Geest om zo te zeggen. Het is natuurlijk beeldspraak, alsof vaten gevuld worden met olie. Dat weet u toch, hè? Dat beeld kent u toch, hè? Uit het Oude Testament, u weet wel. Die vrouw met het kruidje olie, en er werden overal vaten vandaan gehaald, bij die vrouw in huis gezet, en al die vaten werden gevuld uit het ene kruidje olie. En nou is de vraag, hoe heette die vrouw, maar dat, dat doen we een andere keer. Hè? Claudia. In de buurt. Daar gaat het nou niet om. Maar dat is een beeld van hoe de gemeente in onze dagen tot stand komt natuurlijk. Maar het vullen met olie wordt hier als beeld gebruikt van gevuld worden met de geest. En hier staat niet, hier werd de bodem bedekt, hier staat, ik werd het vat helemaal vol. Sterker nog, het vat liep over, want daar komt het in de praktijk op neer. En dus er staat, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. En als je nou morgen op tweede Pinksterdag ook nog wat te doen wil hebben, dan zoek je al die uitspraken op in de schrift waar staat dat iemand vol was des Heiligen Geestes of vervuld werd met de Heilige Geest. En dan zult u zien wat er de consequentie van is. Wat doet iemand als hij gevuld wordt of vervuld is met Heilige Geest? Of met andere woorden, met de woorden het hoofdstuk 1. Wat doet iemand als die kracht van de Heilige Geest over hem komt? Wat doet hij dan? Valt hij dan flauw?
Spreekt hij.
Was niet de verwijzing naar wat zojuist gebeurde. Maar naar andere omstandigheden. Zijn mensen zeggen, ja, als de geest vaardig wordt, dan val je plat. Dan achterover bij voorkeur. Dat is natuurlijk dwaasheid. Als de geest wat doet, richt die mensen op. Hè? Dan worden mensen actief. Dat is het tegenovergestelde van flauwvallen. Daarna denk ik altijd. En als de Heilige Geest mensen opricht en actief maakt, dan is de vraag, welke geest is het dan die mensen doet vallen? Maar vooruit. He? Andere keer weer. Want daar gaat het ook nou niet over. Waar het om gaat is, lees het maar na. Elke keer als in de Bijbel staat dat de geest vaardig wordt over iemand, of dat iemand vervuld wordt met de geest, dan staat er dat zo iemand begint te spreken. Maar Paulus vervuld zijnde met de Heilige Geest. En dan komt er een... komt het woord. Dat is niet alleen hier in Handelingen 2 zo, dat is overal zo. Maar hier in Handelingen 2 ook. Hier in Handelingen 2 staat... En ze werden alle vervuld met de geest en begonnen te spreken. Toch? Ja, in tongen, maar, dat is maar zo snel gaan we vanmiddag niet, hè? Ze begonnen alle te spreken. Natuurlijk, ik kan ook niet missen, want de geest Gods is in elk geval de kracht, de actieve kracht Gods. Daar wordt de term voor gebruikt. De term God is zeer abstract. De God, de Almachtige, de Onkenbare, enzovoorts. Maar zodra het gaat over geest, gaat het altijd over kracht. Heb ik eens nagevraagd, ik wou zeggen aan Johannes, maar dat klopt niet helemaal. Maar u kent toch Johannes 3 over de geest? Men moet wedergeboren worden. Men moet namelijk uit de geest geboren worden. Hetgeen hetzelfde is als men moet de geest ontvangen, overigens. En dan staat erbij hoe dat zit met die geest. De geest blaast, dan wel waait. Want het kan ook wind zijn, hè? Geest, pneuma. De wind waait of blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Dat wil zeggen, geest is onzienlijk, net als de wind. Wind kun je ook niet zien. Wat je wel kunt zien, is de uitwerking van zijn werking, van de kracht die er vanuit gaat. Maar in de eerste plaats, het geluid van de wind. En dat is met de Heilige Geest dus inderdaad ook het geval. Het is de werkzame kracht Gods, in zichzelf onzienlijk, maar niettemin met een grote uitwerking. Maar de uitwerking is altijd die van dat het woord Gods komt. Ik kan het niet missen, God namelijk is woord. Of een andere term, God is wijsheid. God is woord. En als God die woord is, actief wordt... zich openbaart, zich kenbaar maakt. Wat komt er dan? Wat verschijnt er dan? Wat gebeurt er dan? Dan spreekt hij, dan komt het woord Gods. En als dus de geest Gods actief wordt, wat komt er dan? Het woord Gods. Kun je in Genesis 1 al lezen, de eerste versen van de Bijbel. En de geest God zweefde op de wateren en God zeide. Niet zodra wordt de geest Gods genoemd of God blijkt spreken. En daar gaat het om, dat is overal al zo. Bovendien, helemaal in het algemeen weten wij toch ook dat hoe de Bijbel over zichzelf spreekt. Namelijk op de manier van, wel heeft de Heilige Geest gezegd door Jesaja enzovoort. Dat wil zeggen dat heel de schrift toegeschreven wordt aan God. Wij zeggen het is Gods woord. Maar niettemin staat er ook gewoon, heel de schrift is theopneustos. Dat wil zeggen door de geest Gods voortgebracht. En soms staat het er ook gewoon dat de geest sprak door enzovoorts. Want als de geest Gods actief wordt, verschijnt kun je niet zeggen. Maar als de geest Gods actief wordt, dan komt daar het woord Gods en worden woorden Gods gesproken. En als iemand vervuld wordt met de geest, betekent het automatisch. Het kan niet anders dan dat hij de woorden God spreekt. En dat is ook inderdaad wat hier gebeurt. En niet noodzakelijk in vreemde talen. Dat hoeft bij ons trouwens sowieso niet, want wij spreken altijd al in vreemde talen. In Turks. In het Broeks. Bijzakers kan dat ook nog. Nou, laat maar zitten. Maar in ieder geval in nogal vreemde talen. Buiten Bijbelse talen, om zo te zeggen. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Waar het wel over gaat, is ze werden vervuld met de geest en begonnen te spreken. Enzovoort. En Petrus vol zijnde des Heilige Geestes, enzovoort. Wij lezen dat vele malen en het is altijd wat de geest doet. Dat heb ik ook eens nagevraagd van een paar dagen eerder in bijvoorbeeld Johannes 14, 15, 16, 17 wellicht. Waar immers door de Heer Jezus de geest wordt aangekondigd, de komst van de Heilige Geest. En die geest wordt prompt genoemd de geest der waarheid. Maar op diezelfde avond noemt de Heer die waarheid en zegt heilig ze in uw waarheid. En zegt meteen uw woord is de waarheid. En de geest der waarheid is dus gewoon de geest van het woord Gods. En als je vraagt wat doet de geest in het algemeen, dan kan het niet anders zijn. Hij brengt het woord Gods voort. En voor zover wij de geest Gods hebben ontvangen, zijn er twee dingen te noemen, omdat wij het onderscheid maken. Het eerste is, de geest zal ons leiden in heel de waarheid. Dat wil zeggen, het zal ons behulpzaam zijn bij het begrijpen van het woord Gods als zodanig. U weet wel, de natuurlijke mens ontvangt die de geest, dingen die des geestes God zijn, ze zijn een dwaasheid. Maar de geestelijke mens ontvangt dat wel, dus 1 Korinthe 2. De geest hebben wij dus nodig voor het verstaan van het woord Gods. Daarom hebben we de geest der wijsheid nodig, om de wijsheid Gods te leren verstaan enzovoorts. En vervolgens, wat de geest in ons doet, in de eerste plaats dus ons leiden in de Bijbel als zodanig. En in de tweede plaats, die geest zal ons de woorden Gods doen spreken. Weet u nog wat de Heer tot zijn discipelen zei? Ik meen dat het in Lucas 12 was. Ja, ik zoek het maar even op. In Lucas 12, vers 11. Lucas 12, vers 11. En wanneer zij u heenbrengen zullen in de synagogen en tot de overheden en de machten, zo zijt niet bezorgd hoe of wat gij tot verantwoording zeggen, of wat gij spreken zult. Maak maar geen preek van tevoren, staat daar. Want de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Wat doet de geest dus? Die hadden ze hier nog niet eens. Officieel. Maar er staat, de Heilige Geest zal u in dezelfde uren leren hetgeen gij spreken moet. Men zou het vertrouwen op de werking van de inwonende geest. Maak je niet bezorgd. In onverwachte omstandigheden zal men die hulp van de geest hebben. Te bekwame tijd denk ik dan altijd. Maar niettemin, dat is wat aangekondigd wordt. En dat is inderdaad wat de geest doet. Namelijk mensen het woord Gods laten spreken. Daarna moet ik er meteen bij zeggen dat in het algemeen het natuurlijk onmogelijk is om de woorden Gods te spreken als men ze niet eerst ontvangen heeft. Daar moet ik een uitzondering bij maken natuurlijk. Want ik moet wel zeggen dat het wel kan. Maar in dat geval zou men een profeet zijn. Dat wil zeggen, men heeft de woorden, kent de woorden niet, men weet het zelf ook niet, maar men spreekt ze wel. En dat is als men ze regelrecht van God zelf ontvangt. Maar u weet dat dat in onze bedeling nou eenmaal niet gebeurt. Dat was ook niet de bedoeling. En dus kan ik het verder gewoon zo zeggen. In het algemeen, wanneer wij woorden God spreken, kan dat alleen als wij ze eerst ontvangen hebben. Ik heb het wel eens vaker gezegd en ik zeg het nu dan ook maar, dat zoveel gelovigen problemen hebben als ze moeten getuigen, zal ik maar zeggen. Als ze iets over de Heer moeten vertellen, dat is in de meeste gevallen, denk ik, voor zover ik kan constateren, is in de meeste gevallen veroorzaakt doordat men er eigenlijk ook helemaal niks van weet. Men weet het zelf niet. Hoe moet je er dan wat van vertellen? Het is voor velen slechts een kwestie van gevoelens, van emoties enzovoorts. En gezellig, allemaal bij elkaar enzovoorts. Maar hoe het nou werkelijk in elkaar steekt, vraag mensen maar eens wat ze geloven. Ze beginnen meestal meteen te stotteren. Dat weten ze zelf ook niet. Moeten ze eerst ergens gaan navragen. Van iemand die ervoor gestudeerd heeft. Goed. Ja, ik bedoel het niet om ermee te spot te drijven, maar zo is het nou eenmaal. En het is alleen mogelijk dus woorden Gods te spreken als men die woorden Gods eerst ontvangen heeft. Maar beide dingen worden toegeschreven aan de geest. In de eerste plaats, het was de geest Gods die de Bijbel geproduceerd heeft, om het dan eens populair maar glashelder te zeggen. Het is vervolgens de inwonende geest die ons ook leidt in die waarheid en in de schriften. Zodat wij daardoor ook inderdaad met het woord gevuld kunnen worden. En bij gelegenheid is het ook diezelfde geest die ons in staat stelt om die woorden eventueel, wanneer dat nodig is, ook weer te spreken. Daarna moet ik u zeggen dat deze discipelen natuurlijk in een bijzondere positie verkeerden. Zij waren niet alleen gelovigen, zij waren ook apostelen en hadden dus inderdaad, om het uitgebreid te zeggen, de gave der profetie. Dat maakt de zaak dus iets uitgebreider. Maar in het algemeen in onze dagen is dat niet het geval. Het punt is namelijk dat wat wij hier vinden, namelijk deze discipelen in hun positie en de gebeurtenissen die daaromheen plaatsvinden op deze Pinksterdag, dat het alles bij elkaar rechtstreeks van doen heeft met de bijzondere aard van onze tegenwoordige bedeling. Ik kan nooit om dat woord bedeling heen, dus ik gebruik het maar gewoon. Dat is toch goed, hè? Het heeft alles van doen met onze tegenwoordige bedeling. Om bij die discipelen te beginnen dan. De discipelen werden apostelen. Van volgelingen werden ze zendelingen. Maar apostelen naar Bijbelse maatstaven zijn ook profeten. Vandaar dat de termen dikwijls in één adem genoemd worden. De apostelen en profeten. En door de geschriften der apostelen en profeten. Of het fundament der apostelen en profeten enzovoorts. Want apostelen zijn ook profeten. In die zin dat God zijn woord rechtstreeks aan hen bekend maakte. Maar ik moet u zeggen dat dat slechts gebeurde inderdaad in deze eerste generatie, als ik het ruim neem, de eerste generatie van onze bedeling, om de wel zeer eenvoudige reden dat bij de aanvang van onze bedeling de ware aard daarvan helemaal niet bekend was en nog bekendgemaakt moest worden. U weet, en we lezen dat later in elk geval in de Paulinische brieven, dat de waarheid over het werk Gods in onze tegenwoordige tijd inderdaad nog bedekt was in het Oude Testament. En dat betekent dus dat er van Gods wegen aanwijzingen noodzakelijk waren om inderdaad deze dingen bekend te maken. En dat is ook door de nieuwtestamentische profeten gebeurd. En om het moeilijke verhaal nog eenvoudiger te maken, toen de Heer Jezus zei, de Heilige Geest der waarheid zal u in heel de waarheid leiden. En toen hij zei, de waarheid is uw woord, toen bestond die waarheid en dat woord in de praktijk slechts uit de oud-testamentische Bijbelboeken tot en met Malachi, om het even heel precies te zeggen. Er was alleen geen honderden jaren meer wat aan toegevoegd. En dat betekent dus dat al die nieuwtestamentische Bijbelboeken, inclusief de zogeheten evangeliën, nog geschreven moesten worden. En waar wij ze uiteraard beschouwen als woord van God, betekent het dat ze geschreven zijn door mensen die wij dan profeten moeten noemen. Heilige mensen van God gedreven zijn, hebben het geschreven enzovoorts. Er waren profeten voor nodig en dat waren in de eerste plaats de apostelen. Dat wil zeggen de discipelen, want die bedoel ik nu. Ze hadden dus inderdaad een profetische verantwoordelijkheid, zolang de Bijbel nog niet voltooid was. Maar een van hun taken was de voltooiing van de Bijbel. En dat zei Paulus zelfs letterlijk. Zijn taak bestond uit om te vervullen het woord Gods. Dat wil zeggen, om het woord Gods te voltooien. Hij niet alleen overigens, maar hij deed het wel. En de laatste woorden hebben wij vermoedelijk via de apostel Johannes, die dan ook ongeveer afsluit met de woorden, en ieder die er nou nog wat aan toevoegt, die zijn vervloekt. Waarmee meteen de mogelijkheid van latere profeten volledig uitsluit. Toch? Ja, wat moet het dan anders betekenen dan? Ieder die er wat aan toevoegt, zij vervloekt. Hetzelfde geldt trouwens voor iemand die er wat aan afdoet. Dat is minstens zo scherp. Maar dat betekent dat het voltooid was. Wij missen daar niks aan. De Bijbel is voltooid. En daar houdt profetie dus inderdaad op.
Paulus, ik denk eens aan dat Paulus er streeft naar het profeteren. In de Nieuw Testament.
Ja. Ja.
Moet je dat dan...
Paulus beveelt de gave van profetie aan. Hij zegt streef naar de gave van profetie, want hij beschouwt dat als de beste gave. Als we dus in de eerste plaats die uitdrukking terugbrengen binnen de context, want dat is wat eerlijker natuurlijk, dan zegt hij niet zomaar streef naar profetie, hij zegt streef naar de beste gaven, en de beste gave is die van profetie, omdat het rechtstreeks gaat om het doorgeven van het woord Gods, maar hij stelt tegenover het spreken in tongen, wat plaatsvond daar ter plekke, en dat zo'n chaos opleverde. Kennelijk in de gemeente in Korinthe. Hij zegt, nou, als je ze nodige gaven moet hebben of wil hebben, streef dan niet naar die van spreken in tongen, maar streef naar die van profetie. En niet alleen omdat de een als de minste der gaven beschouwd wordt, want dat is zo, en de ander als de hoogste der gaven, maar juist omdat ze zoveel op elkaar lijken. In beide gevallen namelijk, spreken in tongen zowel als profeteren, gaat het om het rechtstreeks doorgeven van het woord Gods. In het geval van spreken in tongen wordt het gedaan in een taal die niemand verstaat, want dat staat er allemaal bij in 1 Korinthe 14 is dat, hè. Staat er allemaal bij. En profetie is het doorgeven van het woord Gods in klare taal, zodat mensen het begrijpen. En hij zegt, nou, als er dan toch het woord Gods rechtstreeks zou moeten worden doorgegeven, dan liever 5 woorden als profetie, 5 woorden in een klare taal, dan 10.000 in een vreemde taal die niemand verstaat. En binnen dat kader staat het. Daarna is natuurlijk vermoedelijk de vraag, maar die gaven waren daar dan toch. Dan zeg ik, ja, het leuke ervan is natuurlijk dat er staat in 1 Korinthe 14... nadat in 1 Korinthe 13 is aan de Korintiërs althans werd aangekondigd, dat die gaven, die wondergaven, die specifieke gaven dus als zodanig zouden verdwijnen. En dat gold voor met name het spreken in tongen en de gaven van profetie, die worden daar ook specifiek genoemd. En er wordt gezegd dat ze zouden verdwijnen. En om de route heel kort te vervolgen, en daarna ga ik er nu niet verder op in, maar om de route heel kort te vervolgen, er staat ook bij wanneer ze zouden verdwijnen, deze gaven, namelijk als het volmaakte zou gekomen zijn, waarbij de gedachte is dat het volmaakte zou komen, uiteraard door de bediening van deze gaven. En dus verdwijnen ze als het gebeurd is. Als alle vaten vol zijn, nou, joh, met schenken. Als alles gezegd is wat gezegd moest worden, hou je op met praten. En als God alles gezegd heeft, hetzij in tongen, hetzij in klare taal, wat hij te zeggen had, houdt hij op met spreken, want dat zou hij doen in onze bedeling. Niet aan het eind ervan, aan het begin daarvan. Heb je dat nog? Dan kom ik zo wel even terug. Eerst even verder. Daarna staat er, als volmaakte zal gekomen zijn, zouden deze dingen ophouden. Daarna staat er meteen achter, maar dan blijf, dat er toch niettemin zou blijven geloof, hoop en liefde, waarmee het duidelijkst en scherpste geïllustreerd wordt, dat als de apostel zegt, als volmaakte zal gekomen zijn, dat hij dan niet bedoelt de wederkomst van Christus, de opname van de gemeente, de jongste dag of wat het maar wezen mag. Want geloof zal wel altijd blijven, liefde ook, maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Romeinen 8. Want hetgeen niemand ziet, hoe zal hij het ook hopen? Met andere woorden, hoop is er niet meer, voor ons niet. Als, er is geen hoop meer, zuster, voor ons is er geen hoop meer. Ik maak even een pauze voor degene die dit monteren willen. Nou goed, wat is het? Voor ons is er geen hoop meer als wij eenmaal bij de Heer zijn. Begrijp u? En het betekent dus dat deze gaven zouden ophouden op een tijdstip dat we nog niet bij de Heer zijn. En dat nog blijft geloof en hoop en liefde. En dus inderdaad dat wij hopen dingen die nog steeds niet gezien worden. Niettemin is het volmaakte al gekomen. Het volmaakte van wat? Het volmaakte van wat God te openbaren had. Want hij zou zich verbergen. Deuteronomie 30, 31, 32, om maar eens wat te noemen. Achter elkaar meerdere malen. Te dien dagen zal ik mijn aangezicht ganselijk verbergen. Staat ook bij wanneer. Namelijk op grond van het ongeloof van Israël. En in het bijzonder in de tijd dat hij het Joodse volk tot jaloersheid zou verwekken door hetgeen geen volk is. Deuteronomium 31, linkerbladzijde, iets boven het midden in de linkse kolom. Dat is dat. Bedoel maar, er staat, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is. En daar staat bij, hetzelfde vers of het vers daarvoor, ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Paulus past die uitspraak over dat volk wat geen volk is toe op de gemeente, die de Joden tot jaloersheid zou verwekken in Romeinenbrief. Dus je weet, dat vers gaat over onze dagen en hetzelfde vers zegt, de Heer zal zwijgen. Hij zal zijn aangezicht verbergen, wil er niet meer mee te maken hebben, enzovoorts. En dat is kenmerkend voor onze bedeling. Maar voordat dat kon gebeuren, dat wil zeggen voordat God zich kon terugtrekken, moest eerst, nou laat ik het eenvoudig zeggen, moest eerst het Nieuwe Testament geschreven worden. Ik bedoel de Nieuwe Testamentische Bijbelboeken. Het Nieuwe Verbond als zodanig was al lang beschreven in het Oude Testament, om zo te zeggen. Maar deze nieuwtestamentische boeken moesten nog geschreven worden. Gemeentelijke waarheid moest nog geopenbaard worden. En let goed op wat ik nu zeg. Dat zeg ik niet al te vaak. Namelijk dat mijn zinziens alle nieuwtestamentische bijbelboeken in de eerste plaats tot doel hebben om gemeentelijke waarheid te openbaren. Niet drie brieven van Paulus of iets dergelijks, maar alle nieuwtestamentische bijbelboeken. Omdat alles wat Israël aangaat en de volkeren en het koninkrijk op aarde is allemaal al bekendgemaakt in het Oude Testament. En voor zover er in het Nieuwe Testament dan toch op teruggekomen wordt en wat aan toegevoegd wordt, is het vanwege het ontstaan van de gemeente. Inmiddels. Hebben die nog? Ik kan het alleen maar nu algemeen zeggen. Het is mijn algemene lijn. Maar zoek het maar na. Nou goed. Waar het dan om gaat is dat deze gaven inderdaad, deze specifieke gaven of verantwoordelijkheden, de zogenaamde wondergaven, want zo noemen we ze dan, dat die slechts een functie vervulde in het begin van onze bedeling, ter introductie van onze bedeling. Dat is trouwens niks moeilijks, want daar gaat hij weer hoor. De bedeling van de wet begon formeel, officieel, ontegenzeggelijk, want staat zwart op wit in de Bijbel, bij de uittocht uit Egypte. Toen het oude verbond wat ik met hen gemaakt heb, toen ik een hand aangreep om hen uit te leiden uit Egypte. Jeremia 31. Oude verbond begint dus bij de uittocht uit Egypte. Maar ja, het duurde dan toch nog 50 dagen van Pasen tot Pinksteren. Het duurde toch nog 50 dagen voordat de wet gegeven werd. We waren er al 50 dagen om. De wet, die essentieel is voor het oude verbond, kwam echt pas later. En dat is nog niks, want vervolgens is het zo dat een groot deel van de wet zegt, wanneer gij dan in het land zult gekomen zijn dat de Heer uw God uw vader beloofd heeft, tot een erfelijke bezitting, wanneer gij dan in het land zult gekomen zijn, dan zult gij, maar dat duurde nog 40 jaar. Dat wil zeggen, voordat die wet kon worden toegepast, was men toch 40 jaar verder. En dan nog een belangrijk deel van de wet houdt zich bezig met de instelling van het koningschap en al wat ermee te maken heeft. En dat duurde nog even voordat er ooit een keer een koning kwam. Met andere woorden, die bedeling van de wet begon wel officieel bij de uittocht uit Egypte, maar het heeft nog heel wat jaren geduurd, en dat is een understatement, het heeft heel wat jaren geduurd voor die huishouding als zodanig inderdaad was ingericht en voor God zich voldoende had bekendgemaakt om die huishouding in te richten. Daar gaat het maar om. Nog zo'n voorbeeld is wat minder bekend. De bedeling van het menselijk bestuur, de kwestie van de mensheid verdeeld in volkeren met hun eigen overheid enzovoort, die begon officieel na de zondvloed van Noach. Toen werd de mensheid verdeeld in 70 volkeren. In 70 volkeren? Er waren maar 8 mensen. Bij nader inzien, maar 4 echtparen. Hoezo verdeeld in 70 volkeren? En het punt is gewoon dat de uiteindelijke verdeling in 70 volkeren, althans het allereerste begin daarvan, pas plaatsvond 130 jaar na de vloed van Noach. Ter gelegenheid van de bouw van Babel en de daarmee gepaardgaande spraakverwarring enzovoort. Dat is dus pas veel later. Waarom? Omdat het niet eerder kon. Om praktische redenen. Maar daarom werd er wel zo aan gewerkt en daar gaat het maar om. En in onze bedeling vind je precies hetzelfde trouwens. In de allereerste vind je dat ook. Want God schiep de mens en zei, gaat heen en wees vruchtbaar en vervult de aarde. Maar om te beginnen sloot hij hem op in een hof. Ja, ik zeg het ongelukkig, zuster, maar later sloot hij hem buiten de hof. Maar toen hij nog in de hof was, kon hij niet heen gaan en de aarde vullen. Toch? Nou goed. Maar het praktische begin van heengaan en vermenigvuldigen de aarde vullen was pas 130 jaar later, hoor, bij de geboorte van Seth. Toch? Want via Kaïn is er niks van terechtgekomen. Sowieso niet. Want de enige lijn die voortgezet is, is die van Seth. Via Noach namelijk. Enzovoort. En dat begon pas 130 jaar na de schepping of de uitdrijving of de hof of wat het maar was. Zoveel jaren later. Ook 130 trouwens. Merkwaardig wijze, maar daar gaat het nou niet om. En wat wij dus vinden is inderdaad dat het begin van onze tegenwoordige bedeling inderdaad een kwestie van een overgangsfase was. Maar dat onderschrijf ik ook van harte. Dat kan niet anders. Het was de instelling. Het was het fundament leggen. Het leggen van het fundament van het gebouw enzovoorts. Dat gebeurt nu eenmaal eerst en dat neemt een bepaalde tijd enzovoorts. Maar we gaan niet de fout door te zeggen dat dan was het dus een andere huishouding, want dat is niet waar. Het gaat om precies hetzelfde huis. En dat blijkt ook. Want laten we hem even doorlopen. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dat is een heel aardige. Als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, betekent niet, Handelingen 2 vers 1, betekent niet dat Pinksteren dus voorbij was, zoals ik het iemand heb horen uitleggen. Die zegt, het was vervuld, dus het was voorbij. Het was na Pinksteren. Nee, het betekent gewoon dat men nou eenmaal moest rekenen, tellen, dagen tellen, tot aan Pinksteren. En de dagen waren geteld, namelijk 7 maal 7 dagen. 7 weken geteld van de eerste dag der week in het feest van Pascha. Tot aan Pinksteren. Dus het was een kwestie van tellen en die telling was voorbij. Het was vervuld als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd. Dus gewoon Pinksteren. Maar hoe zat het met Pinksteren ook alweer? Dat was die dag waarop van de eerste vruchten van de oost 2 broden gebakken werden van 1 deeg, als je het mij vraagt. Efraïm, broeder, ja. 2 broden gebakken werden, dubbele vrucht. Nou goed, 2 broden gebakken werden en bewogen werden voor het aangezicht des Heren in de handen van de priesters. We hebben er niet zo lang geleden over gesproken. Een jaar of zo. Maar, en de gedachte is dat die 2 broden zo zonder meer een uitbeelding zijn van de gemeente uit ons dagen. In Paulinische zin van het woord. Voor degene die dat graag zo willen horen. Die gemeente is dat. Pinksteren dus. Dat in de eerste plaats. Daarna, zij waren alle eendrachtelijk bijeen. Natuurlijk waren ze eendrachtelijk bijeen. Dat lag voor de hand, want die eendracht is een uitdrukking van de eenheid van de gemeente onder het nieuwe verbond. Het is een uitdrukking van de eenheid van het lichaam van Christus. En eendrachtelijk betekent ook dat men niet alleen eensgezind is, maar dat betekent dat men gemeenschappelijk iets draagt. Eendrachtelijk wil zeggen dat men samen iets draagt. Wat dan? Verantwoordelijkheid uiteraard. De verantwoordelijkheid van de dienst aan de Heer onder het nieuwe verbond. Als priesterlijk volk naar de ordening van en onder leiding van Melchizedek. En dus eendrachtelijk. En als gemeente in zijn geheel, in haar geheel moet je dan zeggen, verantwoordelijkheid dragend. En bij die gelegenheid geschiedde plotseling, want haastelijk betekent niet dat het snel gebeurt, maar betekent dat het plotseling gebeurde. Zomaar, in één keer, boem. Nee, in modern Nederlands niet, maar in het oude Nederlands wis en waarachtig wel. Wat denkt u anders van, de Heer Jezus die zegt, zie, ik kom haastelijk en dat zei hij 2000 jaar geleden. Toch? En dan niet een smoesje bedenken en zeggen, ja, maar bij de Heer is 2000 jaar gelijk als 2 dagen. Dat gaat allemaal langzaam. Voor hem is het niet zo lang. Want dan zeg ik, nou, je moest eens weten hoe lang de Heer het vond dat hij 40 jaar de zonde van Israël heeft moeten verdragen in de woestijn. Over de langmoedigheid Gods. Dat hij hen verdragen heeft enzovoorts. Dat duurde heel lang. Toch? En 2000 jaar is een paar keer zo lang, in elk geval. Dus zie je kom haastelijk wil niet zeggen, zie je kom spoedig. Het wil zeggen, hoe het in de nieuwe vertaling staat, weet ik niet, sorry. Maar het wil zeggen dat hij ineens plotseling zal komen. En niet zeggen, dus komt hij toch plotseling. Ik heb het toch nooit anders geleerd. Maar we praten hier toch niet over de opname van de gemeente nu. We hebben het over de wederkomst van Christus. Hij zei, ik kom haastelijk. In de zin ook van onverwacht. Maar als hij komt, zijn wij al lang weg. En de opname van de gemeente is nou eenmaal niet de wederkomst van Christus. Maar is een voorbereiding daartoe. Dat heb je toch. Wij gaan hem tegemoet. Daarna pas komt hij. En dat zal voor de mensheid als zodanig onverwacht zijn. Dat is waar het over gaat. Haastelijk is dus onverwacht. Er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid. Onverwacht. Dat kan niet missen, want nog de wereld, nog de Joden verwachten met 2 T's in de tijd het nieuwe verbond. Kan ik rustig zeggen, want ze verwachten het nog niet. Nou ja, ze geloven dat het komt, maar dat is niet hetzelfde als het verwachten. En voor zover ze geloven dat het komt, hopen ze dat het niet komt. Dan weet u nu wat het verschil is tussen geloof en hoop, zuster. He? Normaal is er geen verschil, maar in sommige omstandigheden wel. Men gelooft dat er een jongste dag komt, maar men hoopt dat die nooit komt. Men gelooft dat de Heer zal wederkomen, maar men hoopt dat het nooit gebeurt. Men gelooft in de opname van een gemeente, maar men hoopt dat het niet in onze generatie gebeurt. En al dat soort dingen meer. Toch of niet? Nou goed. Wat maar om gaat is onverwachts. En wat hier gebeurt is onverwachts. Het aanbreken van het nieuwe verbond, daar had niemand op gerekend. Er zijn altijd uitzonderingen. Maar het volk als zodanig niet. En dus er geschiedde haastelijk uit de hemel, het kwam niet van mensen, het kwam uit de hemel, een geluid en geluid veronderstelt, als een geluid komt uit de hemel, veronderstelt het woord Gods en daarmee dus inderdaad God die zich openbaart. En voor zover Christus het woord is, wil zeggen dat als er uit de hemel een geluid komt, dan verschijnt gewoon de Messias. Maar dat was op Pasen al hoor. En het nieuwe verbond brak aan op Pasen. En het geluid uit de hemel kwam op Pasen. Enzovoorts. Onverwachts. Daar had ook inderdaad niemand op gerekend. De opstanding van Christus. Enzovoorts. Waarmee men gezegd wil zijn dat dit tekenen zijn van wat eigenlijk al veel eerder had plaatsgevonden. Daarna geschiedde een geluid als van een geweldige gedreven wind. Want de geest dan wel de wind blaast waarheen hij wil. En gehoord zijn geluid. En je weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Dat is precies wat hier vervuld wordt. De werking van de geest Gods, dat wil zeggen tot stand komen van een nieuwe schepping en de werking daarvan. Uitwerking van de opstanding van Christus, in elk geval in de gelovigen. Een geweldige, gedreven wind. Het spreekt over de kracht van de geest van God. Nou goed. En die vulde niet de hele wereld, maar wel het hele huis waar zij zaten. Hebben ze nog? En ook alleen dat huis waar zij zaten. Dat was net als die vaten die gevuld werden met olie. Vaten gebracht alleen in dat huis. En daar werden ze gevuld. Enzovoorts. Alleen hier binnen. En dat is waar het over gaat. Dat huis dus is gewoon de gemeente. Let op, waar zij zaten. Had er echt niet bij gehoeven dat ze zaten. Maar het is de uitdrukking van de positie van rust. Van de gelovigen. De rust van het nieuwe verbond. Waarin niet Jozua, niet Mozes en niet David hen gebracht hadden. Maar waarin Christus hen gebracht heeft. Over dat huis gaat. Het is een prachtige uitbeelding van wat de gemeente voor een ding is. Een huis. Met wij daarin. En daarbinnen. Die wind en het geluid daarvan enzovoorts. En dat tegen alle normale menselijke verwachtingen. Maar het gebeurt. En dat is waar wij deel aan hebben. Daarna staat er, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. Ze zullen wel lied gezongen hebben. Jezus zegt dat wij kaarsjes zijn en zo, weet je wel. Want ze moeten er als kaarsjes vermomd hebben uitgezien. Hoewel Pinkster was en geen Pasen. Dat is voor die broeder die het kerkelijk jaar altijd door elkaar gooit. Ze zagen eruit als kaarsjes met een vlammetje op hun hoofd. Toch of niet? En dat is ook wat het uitdrukt, vanzelfsprekend. De kaars, het licht, niet onder de korenmaat, u kent dat verhaal toch? Want vuur is een beeld van de geest gods, de werking van de geest gods. En vuur doet zich voor in de vorm van tongen, dus ook in het Nederlands een goed woord voor vlammen, tongen. Maar tongen zijn een uitbeelding van woord, toch? Van taal, van dat wat gesproken wordt. En dat is precies waar het om gaat. Het drukt uit hoe zij zouden spreken door de werking van de geest. En het drukt zich uit als tongen, vlammen dus, van vuur. En dus waren ze vermomd als kaarsen, van mijn part als olielampjes. Want dat is het eigenlijk hoor. Vier Zacharië, vier getuigen, olielampjes en zo. Maar dat is wat. Het is echt niks moeilijks aan. Van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur en het zat op een ieder van hen. En als het dan staat en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Ja, dat hadden we al gedacht. Dus op grond van de beschrijving, hè, op grond van het decor, denk ik dan. Want zo stel ik me dat zo'n beetje voor. Hè, al deze dingen vormen een decorum van wat feitelijk plaatsvindt. Ze beginnen te spreken. Wat? Ja, de grote werken gods, zegt vers 11. En in andere talen, en dat is ook nog decorum eigenlijk, want het spreken in andere talen is natuurlijk toch gewoon de uitbeelding van heel de onze bedeling, althans van een van de kenmerken zelfs van onze tegenwoordige bedeling, waar inderdaad aan de heidenen het woord gods is toebetrouwd en die zouden dat spreken. Als priesterlijk volk, als licht der wereld, enzovoorts. Als priesters naar de ordening van Melchizedek. Feitelijk bestond die situatie dus officieel al sinds Pasen. Maar wat hier op de Pinksterdag gebeurt, is één groot teken ter demonstratie en ten bewijze van dat deze oudtestamentische beloften vervuld waren. Het is precies wat Peter zegt, want u komt de belofte toe. En God heeft al zo vervuld hetgene gezegd dat bij de mond van David enzovoorts. Die belofte gaat het. En al wat er verder volgt heeft daar rechtstreeks mee van doen. Namelijk niet het ontvangen van de geest, maar de werking van de geest. Niet alleen op die ene dag, maar alle dagen sindsdien. Want het is altijd zo gebleven dat iemand die tot geloof kwam, de Heilige Geest ontving. Als vandaag iemand tot geloof komt, ontvangt hij die Heilige Geest. Ik zeg niet dat hij er dan mee vervuld wordt. Ik kan hooguit zeggen, dat begint daarmee. Dan maar wachten tot half vol en verder. Zo bij wijze van spreken dan, want het is beeldspraak natuurlijk. Maar het gaat erom, men ontvangt die geest vandaag. Op het moment dat men tot geloof komt, dat zal ook zo blijven tot aan de jongste dag aan toe. Als we het nou helemaal over hebben. Dus niet eens specifiek voor een bedeling, maar specifiek voor het nieuwe verbond als zodanig, dat nou eenmaal begonnen is bij de opstanding van Christus. Nou, een ander punt, maar dat weet u allemaal hopelijk langzamerhand, is dat voordat ook maar één keer het evangelie in klare taal gepredikt wordt aan het publiek daar aanwezig, wordt het gesproken met grote nadruk in vele buitenlandse talen. Zodat als het er helemaal over gaat, het evangelie inderdaad klinkt in heidense talen en dus alsof het uit de mond van heidenen gepredikt werd. Zij waren Joden, Galileërs. Ze waren Joden. Daarnaast Galileërs, dus dan zetten we een klein vraagtekentje erbij. Want de volgende opmerking, maar die gaat even als voetnoot onder de les. Waardoor Galileërs, en dat zijn heidenen. Maar goed. En Galileërs is ook heidenen eigenlijk in Joodse ogen. Dus ook in de Bijbel. Maar niettemin, voordat het evangelie in klare taal gepredikt wordt door Joden aan Joden, gebeurt het eerst in andere talen. Als teken van de vervulling van Jesaja 28. Niet als vervulling van Jesaja 28, als teken van de vervulling van Jesaja 28. Namelijk, ik zal door lieden van belachelijke lippen en door andere talen tot dit volk spreken met als conclusie, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Was trouwens ook 1 Korinthe 14, waar dat staat. En tot in onze dagen gebeurt dat nog steeds. En dit was daar een teken van. En hoe je dat ook keert of wendt, ik blijf gewoon volhouden dat die drie keer dat in de Bijbel vermeld wordt dat er in tongen gesproken wordt, ter plekke, hè, en onder omstandigheden, dat die drie keer inderdaad drie verschillende fasen zijn op weg naar de uiteindelijke realisering van de definitieve vervulling van de profetie. Want de eerste keer is het de Jood, Petrus, en er zijn er trouwens, die het evangelie prediken in Jeruzalem, en er wordt in tongen gesproken door hen zelf. Het bewijst dat dat ook inderdaad de bedoeling is en van Gods wegen in gang is gezet. Het heeft dus Gods goedkeuring. Het is een demonstratie van de vervulling van zijn profetisch woord. Maar de tweede keer dat het gebeurt, is het als Petrus zijns ondanks op bezoek is bij Cornelius. Niet uit eigen wil, maar het was duidelijk genoeg dat het moest. Van Gods wegen met grote nadruk geopenbaard aan de ene kant aan Petrus, aan de andere kant aan die Cornelius, die heiden. En dus heel omstandig wordt het beschreven. En Petrus komt daar bij die heiden terecht. Ondanks alles spreekt daar het evangelie. Wat moet hij anders? En bovendien, dat zal de geest door hem ook wel gedaan hebben. Dus hij spreekt daar het evangelie. En tot zijn verbijstering komen niet alleen die heidenen tot geloof, maar ze beginnen nog in tongen te spreken. Waarvan hij zegt, ze deden dat net als ook wij. Zij ontvingen de Heilige Geest net als ook wij. En dus kon ik het ook niet helpen. En dus kon ik ook niet het water weren om hen te dopen. Wat wel leuk is, want het betekent, voor sommigen is dat interessant. Ze spraken dus in tongen voordat ze gedoopt werden. Nee, dat is omdat ik ook wel eens heb horen zeggen, ja, als je nou eerst maar gedoopt bent, dan ga je wel in tongen spreken. Maar in de Bijbel, het is dus onbijbels, feitelijk. Maar goed, ze werden gedoopt omdat ze in tongen spraken. Daarom kon Petrus het niet tegenhouden. Enzovoort. Dus daar werd het gepredikt door een heiden, of door een Jood, aan heidenen. En de derde keer is als Paulus in Efeze is en het evangelie bekend maakt aan mensen in Efeze, die slechts met de doop van Johannes de Doper gedoopt waren, die dus niet gehoord hadden dat de Heilige Geest er al was, dan wel die nog niet gehoord hadden van de opstanding van Christus, want dat is hetzelfde uiteraard, enzovoorts. En Paulus brengt hen het evangelie en ook die mensen beginnen in tongen te spreken. En dat is wel aardig, want daar zijn het ook heidenen die zomaar ongevraagd in tongen beginnen te spreken. Ze wisten waarschijnlijk niet eens wat het was, maar het gebeurde. Maar het was door het toedoen van de Romein Paulus. Hebben die nog? Daar was het zelfs niet meer de Jood die het evangelie predikt aan heidenen. Daar was het de heiden die het evangelie predikt aan heidenen enzovoorts. Waarna ze in tongen begonnen te spreken. Dat is de laatste keer dat we in de geschiedenis althans ervan horen. Maar het begeleidt de route naar de uiteindelijke vervulling van de profetie. Dat namelijk de zaligheid en daarmee het woord Gods wordt toevertrouwd aan heidenen, opdat die dat woord zouden bedienen als priesterlijk volk. Maar de aardigheid is dat dat meteen helemaal aan het begin van de geschiedenis geïllustreerd wordt hier in Handelingen 2. En dus tekenen. Of wij hier te maken hebben met bijzondere heilsfeiten, bijzondere gebeurtenissen uit de heilsgeschiedenis. Ik waag het te betwijfelen, maar het is een kwestie van smaak natuurlijk. Ik denk dat de bijzondere gebeurtenis niet was Pinksteren, maar Pasen. Maar wat er met Pinksteren gebeurde, was inderdaad de uitwerking van wat met Pasen reeds tot stand gekomen was. En als u zegt, het is toch wel vreemd dat er dan 5 dagen vertraging tussen zit, zeg ik, dat is helemaal niet vreemd. Want voordat de opstanding van Christus enige uitwerking zal hebben op het Joodse volk en op Israël en op de overige volkeren, gaat er heel wat meer voorbij dan 50 jaar. Heel onze 5e bedeling gaat namelijk eerst voorbij. En ik beweer dat de 50 dagen van de opstanding van Christus tot aan Pinksteren, de 50 dagen van zwijgen dus eigenlijk, de 50 dagen waarin die opstanding weliswaar gerealiseerd was, maar niet gepredikt werd naar buiten toe, slechts intern bekend was bij de ingewijden, wat een vervelend woord is, maar zo was het nou eenmaal, dat die 50 dagen gewoon een uitbeelding zijn van heel onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer zich verbergt en waarin zijn werk gericht is, niet op de wereld als zodanig, maar op een werk dat hij in het verborgene doet. En waarbij hij zich bekend maakt aan de zijnen. Het is allemaal heel eenvoudige typologie die wij op grond van het Oude Testament inderdaad zouden moeten herkennen. Waar het om gaat is dus simpelweg dit, dat deze uiterlijke dingen, dat deze wonderen eventueel, deze tekenen zeker niet essentieel zijn voor de gelovigen of voor de gemeente of voor onze tijd of wat dan ook. Integendeel, essentieel is juist, wezenlijk is, dat ze er niet zijn, dat die wonderen niet gebeuren, dat God zich niet openbaart enzovoorts. Hij heeft zich geopenbaard en hij heeft in deze eerste generatie van onze bedeling, heeft hij inderdaad zijn woord laten voltooien, heeft hij zijn wijsheid en de verborgenheid, of wijsheid bestaande in verborgenheid, bekendgemaakt, laten noteren enzovoorts. En daarnaast heeft hij ons de geest gegeven die ons inderdaad inleidt in, dan wel inwijdt in deze waarheid. Dat is het hele verhaal. En dat gebeurt niet met wonderen en tekenen, dat gebeurt niet onder manifestaties van allerlei zaken, wonderen of zoiets. Integendeel, hij doet dat in het verborgen, maar hij doet dat wel degelijk met grote kracht en met grote nadruk. En daar gaat het maar om. Wij zouden ook niet van God verlangen, als ik het eraan toe mag voegen, dan wij zouden van God niet verlangen, doe u nog eens een wonder. Wij wilden wel dat u een teken, hè? Dat vind ik zo erg, hè? Dat deden de Joden ook. Het hielp niks. Die had net zo goed op de kermis kunnen gaan staan, bedoel ik maar. Dat maakt niks uit, ze kwamen toch niet tot geloof. En dat werkt in onze dagen net zo min, integendeel. Want essentieel is juist dat het gaat om geloof in het woord Gods. Ook zonder tekenen en wonderen. Geloof in de oud-testamentische geschriften en uiteraard geloof in de nieuw-testamentische geschriften. En wonderen of tekenen of hoe ze maar heten, voegen daar niks aan toe, motiveren de mens niet meer enzovoorts. Mijn persoonlijke ervaring is overigens precies tegenovergestelde. Namelijk, dat waar men meent van doen te hebben met tekenen en wonderen, ik gebruik maar het cliché, vooral gemak, hè. Waar men meent van doen te hebben met tekenen en wonderen, daar gaat dikwijls de Bijbel volledig aan de kant. En worden tekenen en wonderen een doel in zichzelf, enzovoorts. En van doen met ervaring, beleving, gevoelens en wat het maar wezen mag. Maar niettemin geloof in het woord Gods. Men kent dikwijls het woord Gods dan niet eens. Dikwijls heeft men daar ook geen behoefte aan dan. En ik persoonlijk, ik kom altijd van de andere kant binnen, dat weet u. Ik persoonlijk prefereer dan toch geen tekenen en wonderen, liever niet. Nee, ik ben er geen tegenstander van, maar als ik het voor het zeggen zou hebben. Ik heb het niet voor het zeggen, echt niet. Als de Heer het doen wil, prima. Maar als ik het voor het zeggen zou hebben, liever geen tekenen en wonderen, maar liever de kracht van de geest die ons leidt in heel de waarheid. Daar hebben we meer aan dan aan welk teken in zichzelf ook. Toch? En je kunt beter met een lichamelijke handicap door het leven moeten gaan. Maar dan met de inwoning van de geest die ons in heel de waarheid leidt. En dat we die geest niet hebben en genezen worden van de een of andere kwaal die we hadden. Denk ik altijd. En om met prediker te spreken, dood ga je toch, dus het maakt niks uit. Hè? Nee, dat staat ook in de Bijbel allemaal. Dus dat mag ik ook rustig wel zeggen. Zo is het nou eenmaal. Wij hebben er meer aan dat die geest in ons zijn werk doet. Ons maakt, punt 1, tot kinderen gods, maar daar begint het mee. En daarna ons leidt in heel de waarheid. Dan wel ons leidt tot onze aanstelling tot zonen straks in de toekomst. En hoe je dat ook keert of wendt, alle tekenen voor zover ze plaatsvonden, zijn daar een uitbeelding van. Van het werk, het goede werk wat God begonnen is in ieder van ons toen wij tot geloof kwamen. Maar strikt genomen het goede werk wat hij begonnen is in de opstanding van Christus. Want dat is het allereerste begin. En het werk dus wat hij zal voltooien tot op de dag van Christus. En dat is in de praktijk onze openbaring voor zijn rechterstoel. En dus wat wij noemen de opname van de gemeente. Dat werk is, en dat is een werk wat de wereld niks aangaat en wat hij in het verborgene doet, enzovoort. Voor de goede orde, ik heb nooit gezegd, ook nu niet, en ik heb het ook nooit eerder gezegd, ik heb nooit gezegd dat ik niet geloof dat God wonderen doet. Ook geloof ik dat God in onze dagen fysieke wonderen doet. Dat wil zeggen dingen waar hij zomaar ingrijpt in de natuurlijke gang van zaken. Maar dat is een uitzondering. En met leer heeft het niks van doen. En daar gaat het om. En het gevaar aan de andere kant is dat wij beleving en onze interpretatie daarvan natuurlijk van gebeurtenissen stellen in de plaats van onderwerping aan het woord Gods. Dat is het grote gevaar, want vergis je niet, de duivel kan ook wonderen doen en doet dat ook. Ik heb bijna gezegd in onze dagen meer dan voorheen, maar daar weet ik niks van natuurlijk, van vroeger. Die indruk krijg ik soms, maar niettemin, de duivel kan dat ook. En de duivel kan ook onze gevoelens bewerken en dat probeert hij ook wel degelijk. En als wij ons door gevoelens laten leiden, is de kans groot dat de duivel ons grijpt. Op die manier juist. Maar wat begeert, dit is toch een gevoel, of niet? Het is toch een emotie? Nou, daar pakt hij ons op, zegt de Bijbel. Maar wij zouden ons onderwerpen aan het woord. Dat is altijd de norm. En het woord zelf zegt ons dat kenmerkend voor Gods handel is niet het doen van wonderen, laat staan tekenen, voor zover het wat anders is. Maar kenmerkend is dat hij zich verbergt. En dat werk, dat is wat wij zouden ondervinden in ons leven. Misschien niet op het moment zelf als het gebeurt, maar achteraf zouden wij er toch wel kunnen vaststellen dat het zo is. Maar ook dat is geen, niet zo mee te koop te lopen. Het is een particuliere zaak en het gebeurt in het verborgene. En als er wat openbaar gemaakt moet worden, gebeurt dat in één klap straks bij de wederkomst van Christus, waar heel de gemeente met Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid. En dan zal blijken dat wij die lui waren door wie deze profetie vervuld is geworden over: ik zal door een ander volk, door een volk dat geen volk is, hen tot jaloersheid verwekken. En ik zal door lieden van andere talen tot dit volk spreken, en ook al zo zullen ze mij niet horen. Dat is het idee. Kortom, wat wij met Pinksteren gedenken, of waar we althans bij bepaald worden, is bij de werkzaamheid van de geest. Bij wat de geest nu doet. En wat de geest doet, is het woord Gods bekendmaken aan degene die zich daaraan onderwerpen. Met alle gevolgen van dien, de opbouw van dit geestelijke huis, dit geestelijke tempel, deze woonsteden Gods in de geest, waarvan wij deel uitmaken. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor het grote voorrecht deel te mogen hebben aan deze volle Pinksterzegen. Wij danken u dat wij uw geest hebben ontvangen. Dat we deel hebben gekregen aan het leven van Christus zelf. Dat we één plant zijn geworden met hem die u uit de dood hebt opgewekt en gezet hebt aan uw rechterhand in de hemel. Wij danken u dat we ons mogen laten vullen met uw woord en daardoor met uw geest. We danken u dat we mogen vertrouwen op de kracht en werkzaamheid van die geest in ons. Mogen vertrouwen op het werk, het goede werk wat u in ons begonnen hebt. Op de dag dat u onze heiland zelf uit de dood opwekte. En we danken u te mogen weten dat u ons met hem mede hebt levend gemaakt en met hem mede hebt gezet in de hemel zelf. En dat u die grote bouwmeester bent die ons als levende stenen samenvoegt met die ene steen. Ons bouwt op het fundament tot deze geestelijke tempel. Wij danken u daarom, Vader, dat wij deel hebben gekregen aan de vervulling van al uw beloften. En bovendien dat u ons deelgenoot hebt gemaakt zelfs van de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons veilig mogen weten bij u. En dat hoewel in de wereld om ons heen iets te zien is van uw werkzaamheid, wij niettemin mogen weten en zelfs ervaren dat u uw werk verricht aan een ieder die zich aan u en daarmee uw woord onderwerpt. Wij danken u ook dat wij in de wereld mogen zien wel degelijk de vervulling van uw profetisch woord. En daarom te meer onze verwachting mogen stellen op die heerlijkheid die door u tot stand gebracht wordt en die in de nabije toekomst zal geopenbaard worden. We danken u voor dat erfdeel, voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dat u ons geroepen hebt uit de heidenen en ons deelgenoot hebt gemaakt van de beloften die u aan Israël in het verleden gedaan hebt, opdat wij inderdaad als uw kinderen zouden leven, deelhebbend aan dit nieuwe verbond, deelhebbend aan een nieuwe schepping en voorwerp geworden zijnde van uw werk en uw genade. We bevelen ons dan bij u aan, Vader, opdat u met uw kracht en door uw genade dat werk aan ons zou voltooien. Opdat we mogen wandelen tot eer van uw naam en mogen delen in uw heerlijkheid, in de toekomst die u ons beloofd hebt. Wees u zo ons nabij, om Christus wil. Amen.